Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 17. En daarvan de versen 3 en 8. Psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. De versen 3 en 8 van Psalm 17.
Thank you.
Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmiddag in het Nieuwe Testament, in het boek der Handelingen der Apostelen. En zal u gelezen worden hoofdstuk 7, vers 44, tot en met hoofdstuk 7, vers 60. Vervolgens, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, zullen we belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelve maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten. Die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. De welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere. Of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heere het woord overdenken wat u kunt vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 7. En dan met name de versen 54 tot en met 60. Handelingen 7 is de geschiedenis. We zijn vanaf 44 met de schriftlezing begonnen, maar Handelingen 7 is de reden van Stefanus, die hij voor het Sanhedrin moest houden toen hij ter verantwoording werd geroepen over zijn prediking en over zijn werk in het midden van de gemeente van Jeruzalem. Voor de 70 leden van het Sanhedrin moest hij komen om daar getuigenis af te leggen wie de Heere voor hem is geworden. In de versen 54 tot en met 60 zijn we aan het einde van zijn reden gekomen. Ik noem u dan nog een enkel vers. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en ze knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des heiligen geestes en de hoge houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie ik ze de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. En zij stenigde Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Laten we gaan zingen, gemeente. Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, hier hoor je die dichter, die zijn haak heeft uitgeslagen naar het heil en toegezegd. Laten we gaan zingen, Psalm 119, vers 87. Thank you. Laten we na het amen gaan zingen op Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, vers 8, na de verkondiging. Gemeente, er zijn in alle eeuwen wel martelaren geweest. Martelaren, mensen die hun christelijke belijdenis, hun geloof, met de dood hebben bezegeld. Martelaren, mensen die hun leven hebben gegeven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes zullen misschien wel eens van Polycarpus hebben gehoord. Polycarpus, een leerling van de apostelen, en die nog door hen is aangesteld als bisschop van Smyrna, een stad in Zuidoost-Azië, in het huidige Turkije. In die tijd waren hevige vervolgingen losgebarsten en ook Polycarpus is gevangen genomen. Ze haten Polycarpus. En waarom? Omdat Polycarpus in het openbaar de afgoden afwijst en dat hij de mensen erop wijst en leert niet voor de afgoden te knielen. Voor één God mag er gebogen worden, de Heere God alleen. En hij is tot de brandstapel veroordeeld, naar hevige folteringen. En voordat ze de brandstapel gaan aansteken, vragen ze nog één keer aan Polycarpus: verloochen die Christus van jou? Polycarpus die antwoordt: 86 jaar heb ik Christus gediend en hij heeft mij geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning, die mij gered heeft, vervloeken? En net voordat ze de brandstapel aansteken, dan richt Polycarpus zijn blik op de hemel om nog eenmaal God en de Heer Jezus Christus te loven voor wie ze zijn. Te loven omdat de Heere God hem op deze dag waardig heeft geacht om als martelaar deel te krijgen aan de drinkbeker van zijn Christus tot opstanding ten eeuwige leven. Zo sterft Polycarpus in de hitte van het vuur van de brandstapel met de lof aan de Heere God en aan de Heere Jezus Christus op de lippen. En zo komt in 156 na Christus deze martelaar Polycarpus eindelijk thuis in het vaderhuis. We gaan nu ook luisteren naar de prediking van zo een martelaar, een zondaar, onder een geopende hemel. Daarbij drie gedachten. Ten eerste, hij preekt de Christus. Ten tweede, hij ziet de Zoon des Mensen. En ten derde, hij bidt tot de Heere Jezus. Een zondaar onder een geopende hemel. Hij preekt de Christus. Hij ziet de Zoon des Mensen. Hij bidt tot de Heere Jezus. Het is na Pinksteren een heerlijke tijd voor de gemeente van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem geweest. Een gemeente die toenam in leden waarin de Heilige Geest zijn werk deed. Waar mensen overtuigd van hun zonde de toevlucht hadden leren nemen. Of tot de Heer Jezus waren gebracht. Maar ook daarin bleef het niet zoals het zou moeten zijn. Jongens en meisjes kennen de geschiedenis van Ananias en Safira. Die logen. En eerst de een die stierf in het midden van de gemeente. En die was nog amper uitgedragen. Of ook de ander stierf. Omdat er gelogen werd. En hoofdstuk 6 vers 1 dat geeft aan dat er murmureringen zijn gekomen. Dat men gaat mopperen. Ontevreden. Want het blijkt dat in de gemeente onderscheid wordt gemaakt. Onderscheid in het hulp geven aan elkaar. De Griekse weduwen worden achtergesteld bij de Joodse weduwen. En de discipelen die zien het en die geven het ook aan, dit moet anders. En dan kiezen ze 7 diakenen uit die tot de dienst worden geroepen om in de gemeente te dienen. En dan zegt hoofdstuk 6 vers 5, dat zijn mannen vol van de Heilige Geest. En dan komt er 1 naam naar voren en dat is de man Stefanus. Stefanus, een Griekse naam, afkomstig van Griekse ouders. Een naam die hij gekregen heeft door zijn ouders. Die naam die betekent krans. Dat wil zeggen dat de ouders van Stefanus de wens en het verlangen hebben dat Stefanus omkranst door het leven mag gaan. Met andere woorden, dat hij voorspoed mag hebben, dat hij carrière mag hebben. Zijn naam verwijst naar iemand zoals op de Olympische Spelen, als iemand een overwinning haalt, dan een lauwerkrans krijgt. Een krans. Zo'n succesvol leven, dat wensen de ouders van Stefanus hem toe. Het is met Stefanus op een andere manier gegaan dan zijn ouders ooit gedacht zullen hebben. Geen carrière in de wereldse zin van het woord. Maar juist het tegenovergestelde. Stefanus die valt op in de gemeente van Jeruzalem, hoe hij preekt en hoe hij spreekt over het werk van de Heer Jezus Christus in de gemeente. Heel vrijmoedig en gedreven mag hij spreken over het werk van de Heere God in zijn leven en over de Heer Jezus Christus. En dat klopt, Stefanus, hij heeft een genadekrans gekregen uit de handen van de Heilige Geest. Hij gaat omkranst, vol van de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus door het leven. Want de Heere is hem te sterk geworden door het woord. Stefanus is tot ontdekking gekomen dat hij als zondaar niet verder kon leven zoals hij geleefd heeft. Omdat hij de wet van God is tegengekomen. De wet van God die hem veroordeelt tot de dood. Maar door de genade en de verzoening van de Heer Jezus Christus heeft hij de Heere God leren kennen. En nu zegt u, hoe weten we dat nou allemaal? Heel eenvoudig, door de prediking die Stefanus voor het Sanhedrin houdt. Als hij zich voor het Sanhedrin moet verantwoorden, dat Sanhedrin is het te oren gekomen en misschien hebben ze hem zelfs horen preken. Ze dagen hem voor de raad om dat hij maar verantwoording moet afleggen. En dan blijkt dat deze Joodse Griek ook de schriften heeft leren kennen. Nee, niet alleen uit zijn hoofd, maar ook vanuit zijn hart. Het is de Heilige Geest die die genade, die liefde van de Heere God in zijn hart heeft uitgestort, zodat Stefanus het woord van de Heere God is gaan verstaan. En vol van die goddelijke liefde en gedreven door de Heilige Geest, dan gaat hij Stefanus het woord van de Heere openen voor de oren van de hoge priester en het Sanhedrin. Opvallend, gemeente, hij doet niet anders dan Petrus heeft gedaan op de eerste Pinksterdag. Opvallend, als de Heilige Geest is uitgestort, dan wordt er gepreekt. Dan wordt er gesproken vanuit het woord. Stefanus gaat heel eenvoudig beginnen. U leest vanavond maar de versen 1 tot en met 43 erbij. Heel eenvoudig lezen we hoe Stefanus bij Abraham begint. Isaac, Jacob, Jozef. En dan begint hij in zijn preek over de weg van het volk in de woestijn met Mozes. Hoe de Heere dat volk onder de leiding van Mozes uit Egypte heeft gebracht. En zo zie je, gemeente, op een heel eenvoudige manier hoe Stefanus vanuit het woord het naar die scherpe toespitsing gaat brengen. Dat hij vanuit de vaderen en de profeten naar de kern komt waar het om draait. Je zou kunnen zeggen, hij preekt het genadeverbond. Vanaf Abraham tot en met Jezus Christus. Daar komen we straks nog verder op. En dan blijkt in de uitwerkingen van dat er tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Maar heel eenvoudig gaat hij naar die scherpe toespitsing. En dat hij het woord rechtstreeks, zonder omhalen naar het hart preekt. En dan gebruikt hij geen sappige mooie woorden. Hij preekt rechtstreeks naar het hart van zijn hoorders. Gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren. Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Ook jullie. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En hebben ze gedood, degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt? Stevenus, hij komt zelf uit een gezin die met de wereld meedeed. Hij heeft het woord geleerd. Dat horen we in zijn preek. In die eerdere vers, in die hele opbouw. Stevenus heeft ontdekt in zijn leven, ik heb gezondigd. Ik heb kwaad gedaan, wat kwaad is in uw ogen. Hij als Jood kreeg de wet van God tegen. Tegen al de geboden van God gezondigd te hebben. Ik, Stevenus, was hardnekkig. Ik, Stevenus, was onbesneden van hart en oren. Ik heb tegen u gezondigd. Wat zal dat een ontdekking geweest zijn voor Stevenus toen dat licht van het woord van de Heere, van Gods wet, in zijn hart ging schijnen. Tegen alles gezondigd te hebben. Dan zegt u, maar dat staat er toch niet? Jawel. Hoe weten we dan dat Stevenus eraan ontdekt is dat hij ook niet die wet gehouden heeft? Ik noemde u net al vers 51 en 52. Maar dan? Je ziet zo hier het verband en wat de Geest in zijn hart heeft gewerkt van Stevenus, hoe hij het woord bij elkaar houdt. Hij zegt in vers 53, gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen. Nou, dat stukje, dat laten we verder vanmiddag liggen, want de Joden die denken dat Mozes op de berg Sinai de wet van God uit handen van de engelen heb gekregen. De engelen werden gezien als een soort middelaar. Maar daar gaat het even nu niet om. Dus gij die de wet ontvangen hebt en hebt ze niet gehouden. Wat Stevenus zelf heeft geleerd, dat preekt hij nu tot het hart van zijn vijanden. Een rechtstreekse preek. Jullie zijn het die de Heilige Geest weerstaan, zoals jullie vaderen gedaan hebben, zo zijn jullie nu ook. Stevenus die stelt ieder daarvan, heel de raad, allen die daarbij staan, de hoge priester in staat van beschuldiging. Jullie zijn moordenaars. Jullie zijn verraders van Gods wet. De wet die jullie niet gehouden hebben. In feite, de spiegel waar Stevenus zelf in heeft gekeken, die draait hij om en die houdt hij nu zijn hoorders voor. Stevenus, die heeft door genade die rechtvaardige, waar in vers 52 van wordt gesproken, leren kennen. En gemeente, en dit is weer hoe diep de Heilige Geest Stevenus dat onderwijs heeft gegeven, want dat woord rechtvaardige verwijst direct naar het Oude Testament, naar de profeten Jesaja, namelijk hoofdstuk 53 vers 11, waar Jesaja schrijft, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En jullie hebben nou gedood degene waar Jesaja van heeft gesproken. Jullie hebben de rechtvaardige, Jezus Christus, die vele rechtvaardig zal maken, gedood. Stevenus die heeft leren zien hoe hardnekkig, hoe onbuigzaam hij is geweest. Hoe hij onbesneden van hart en oren zijn eigen weg is gegaan. Maar het woord liet hem zien. Je hebt tegen Gods wet gezondigd. Je hebt tegen het verbond gezondigd. Maar dat woord kwam in zijn hart. En dat woord dat ontdekte hem wie hij was. Zondaar voor God. Maar hij heeft die rechtvaardig in zijn leven leren kennen. Zijn hart die werd leeggemaakt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die ging het uit Christus nemen om het hart van Stefanus te vullen met de liefde en de genade van Christus. Dat deze rechtvaardige ook de ongerechtigheden van Stefanus heeft willen dragen. Want die rechtvaardige die boog op Golgotha onder de torende wet van God. Een wet die geen mens heeft gehouden. Een wet die geen mens kon houden dan alleen deze rechtvaardige. Stefanus, hij werd van hardnekkig, stijf van hart. Zo zacht als het leem in de hand van die hemelse pottenbakker. In Stefanus' hart ging het mes van het genadeverbond door zijn hart en werd hij definitief besneden met Gods genade en ging hij luisteren naar die rechtvaardige die woorden van eeuwig leven heeft. Stefanus die bleef alleen uiteindelijk maar die rechtvaardige Jezus Christus over. En dan, gemeente, hij gunde het ook zo aan de anderen. Maar wat hij zag, dat raakte hem. Toen hij die 70 leden van het Sanhedrin zag, dat raakte hem. Dat hij het zo zegt, gij hardnekkig onbesneden van hart. Waarom wederstaan jullie het werk van de Heilige Geest? De Heilige Geest die is zo dichtbij gekomen en jullie doen er alles aan om het maar tegen te houden. Waarom verzetten jullie je tegen de werking van het woord in jullie harten? En waarom weigeren jullie te buigen voor de wet van God en te erkennen dat je geen van Gods geboden gehouden hebt? En waarom laat je de boosheid je hart bezetten? Waarom erkennen jullie niet dat jullie die rechtvaardige Jezus Christus gedood hebben aan het kruis van Golgotha? Wat een preek. En wat moeten we zeggen, gemeente? Hebben wij, u, jij en ik, die preek al gehoord? Is die aanklacht naar u, naar jouw hart gegaan? Dat je hardnekkig bent? Dat je onbesneden van hart en oren bent. Dat je de werking van de Heilige Geest weerstaat. Nog steeds niet wil erkennen dat je al de geboden van God hebt overtreden. En dat in feite je hart vol boosheid zit. Zo is het wel gemeend. Jongens en meisjes, je hebt het misschien wel eens meegemaakt. Afgelopen dagen misschien zelfs nog wel. Dat er een grap met je uit is gehaald. Maar dat iemand aan je vraagt, wil je een lekker glas koud water? Ja, dat wil je wel, want het is warm. En dan krijg je het glas en je neemt een volle teug van dat glas koud water. En dan blijkt dat er iemand een flinke schep zout of een scheut azijn in heeft gedaan. Je mond trekt samen, vies, je spuugt het uit. En nou, zo is het nou ook met de zonde. Alleen tegenovergesteld. Je hebt niet in de gaten dat je zondigt tegen de Here. Tot dat moment dat door het woord en de geest van God gaat beseffen, dit deugt niet. Want de zonde is zo bitter en smerig. En dat je niet verder kan leven. En het vreemde gemeente is, heel ons leven drinken we van de zonde. En in feite smaakt het naar meer. Maar op het moment dat je leert zien wat zonde is en dat je zonde zelf zonde bent, dan wordt het opeens allemaal bitter en dan wordt het vies. En dan gaat het ook pijn doen. Je weet, wat eerst goed was, Dat is fout. Dat is zonde. Dat je gaat zien, ik heb gezondigd tegen een God die zelf zo goed is. Met eerbied gesproken, de Heere God heeft ons geen beker met zout gegeven. Die hebben we zelf gegrepen. Die hebben we zelf leeggedronken. God heeft alles zo goed en zuiver geschapen. Door de prediking van het woord en het werk van de Heilige Geest, dan keert de Heilige Geest je naar de bron van dat levende water. Dat water dat zuiver is, dat water dat schoon is, dat water dat heerlijk is. Water dat vol met genade is. En dan kom je aan de voet van die bron terecht. De levensbron. De rechtvaardige. Jezus Christus. Dat is de weg die Stefanus zijn hoorders wijst. En daarmee ook u, jou en mij. Een weg voor hardnekkigen, een weg voor onbesnedenen van hart en oren, die niet willen weten. Maar toch klinkt het tegen die harde harten, dat je je ogen moet richten op die rechtvaardigen. Dat is nou ook tegelijk een weg die Stefanus wijst, waar een kind van God zoveel mag zien. Als hij weer omgekeerd wordt, want hij is weer weggelopen. Hij is weer eigen wegen gegaan. En dat de Heilige Geest je terugtrekt en dat hij je laat zien wat het water van die rechtvaardige is. Dat je weer mag drinken van die levensbron. Nou ja, gemeente, en die preek van Stefanus, die brengt heel wat teweeg. Kom bij de tweede gedachte. Hij ziet de Zoon des Mensen. Als er een mooie uitleg gegeven wordt, dan kunnen we er als mens toch wel heel gemakkelijk mee instemmen. Maar als de toepassing in een preek heel persoonlijk wordt, en jij wordt aangewezen in de preek en de stem klinkt, u, jij bent het, die rechtvaardige hebt verraden. U, jij bent het, die rechtvaardige hebt vermoord, dat je hardnekkig en onbesneden van hart en oren bent. Dan gebeurt er wat. Het is of dat je verslagen van hart wordt, of exact het tegenovergestelde. Nou hier zien we in die zaal van het Sanhedrin precies het tegenovergestelde. De prediking die raakt de harten wel, maar niet op een manier die zij willen. Nou ja, die ze eigenlijk wel willen, want ze willen niet meer luisteren. Als ze die prediking horen, en er staat er in onze vertaling dat woordje bersten, en dat moeten we maar laten staan, want dat woordje waar het wel vaker mee vertaald wordt dan barsten de harten, dat is een incompleet woord. Want wat staat er in de grondtekst voor dat woord? Dat woord dat bersten, dat wil zeggen dat het hart doorgezaagd wordt met haat. Het haat zaagt het hart door. De haat gaat als een zaag heen en weer. En dan het tandenknassen erbij, en dat is het oudtestamentische beeld van haat tegen alles wat Stefanus spreekt. En ze weerstaan het woord. Ze weerstaan het werk van de Heilige Geest, want ze willen als het ware al die woorden die daar zijn gepreekt en die door het hoorn nog naar binnen zijn gekomen en weer uittrekken, en alles willen ze tegenhouden. En later gaan ze ook nog schreeuwen. Om zo Stefanus zijn woorden te overstemmen. En hou zijn handen voor hun oren. Ze willen het niet meer horen. Hele andere uitwerking dan met Pinksteren. Toen op die eerste Pinksterdag Petrus daar op het tempelplein, je kan wel zeggen in het hol van de leeuw, het evangelie gaat preken. Bijna exact dezelfde lijn in zijn prediking. Maar toen duwde dat volk die woorden niet weg. Daar kwam smart over een zonde. Toen daar twee keer heeft geklonken dat zij de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, gekruisigd hebben. Toen werden ze verslagen in het hart. En dan kwam er ook een vraag om meer. Wat moeten we doen, mannenbroeders? En hier haat tegen dezelfde prediking. Maar gemeente, op het moment dat die haat nu zo erg is, en als wij zo op afstand staan toe te kijken en wij denken dat er geen enkel licht meer in het duister is, waar dat kind van God Stefanus nu in zit, dan gaan opeens de hemel open, gaan de sluizen van de hemel open en stroomt het hart van Stefanus vol. Stefanus vol van de Heilige Geest, die houdt zijn ogen gericht op de hemel en hij ziet de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Als het ware gaat de Heilige Geest de schijnwerper richten op de heerlijkheid van God en op de Heer Jezus Christus. Ik kan het ook anders zeggen. Als het ware richt de Heilige Geest de aandacht af van de haters om hem heen. Maar heft hij het hoofd omhoog naar de hemel. Waar hij de heerlijkheid van God mag aanschouwen. Een woord, gemeente, waar ik beperkt ben in om hoe je dat nou moet omschrijven, wat hij daar mag zien. De heerlijkheid van God, die majesteit, die volkomenheid, waar we eigenlijk alleen maar van kunnen stamelen. Het is niet onder woorden te brengen. En dan ziet Stefanus, dan ziet hij de Heer Jezus Christus. En gemeente, en waar zijn hart vol van is, daar gaat zijn mond van overlopen. Stefanus gaat spreken. Hij gaat spreken van die genade die hij op dat moment ontvangt om in de hemel te mogen zien. En jongens en meisjes, dan staat er, ik zie de hemelen geopend. Als je dat woordje zie leest in de Bijbel, of hoort, als de juf of meester dat zegt, dan moet je je oren gelijk openzetten. Dan moet je gaan luisteren, want dan gaat er wat komen. En wat een preek gaat Stefanus spreken. Ik zie de hemelen geopend. Sinds het paradijs is de hemel gesloten. Er komt niets door in de hemel vanwege onze zonde, vanwege onze ongerechtigheid. En nu gaat de hemel open voor Stefanus. Hij ziet de Heer Jezus. Dat moet u goed onthouden. Wat zegt hij? Hij ziet de Zoon des Mens. Hij gaat door met preken. Zo heeft hij ook die liefde voor zijn naaste. Heel persoonlijk ziet hij de Heer Jezus daar in de hemel staan. En jongens en meisjes, die weten wat Jezus betekent. Zalig maken van zondaren. Zo persoonlijk is het voor Stefanus geworden. Dat hij mag zien zijn zaligmaker. Maar nu preekt hij en zegt hij hardop, ik zie de Zoon des Mens. En weer, gemeente, laat hij het Oude Testament klinken. Eerst had hij het over de rechtvaardige en nu spreekt hij de Zoon des Mensen. En dat komt uit het oude profetenboek Daniel, hoofdstuk 7. Eens mensenzoon. De Zoon des Mensen, dat is een die bij God was en die afdaalde op de aarde. Die de lof en de eer van de grote almachtige God op deze aarde verkondigde. De Zoon des Mensen. En zo noemt de Heer Jezus zich ook. Hij heeft het gepreekt, de Heer Jezus, op aarde. Dat de Zoon des Mensen naar Jeruzalem zal gaan en dat hij zal gevangen worden en dat hij ter dood gebracht zal worden. En daar wordt mee bedoeld, dat gaat over zijn grootheid. Het gaat over zijn macht. Het gaat om zijn goddelijkheid. Dat laat Stefanus hier horen, naar zijn hoorders, wie de Heer Jezus is. En dat komt binnen. De haters zijn doorkneed in de letter van de schrift. En ze weten, Stefanus die wijst nu op die grote en heerlijke beloofde mensenzoon uit de profetieën van Daniel. En hij wijst erop dat dat de Heer Jezus Christus is. En de conclusie kunnen ze zo zelf trekken. Dat Stefanus zegt, die heerlijke beloofde mensenzoon, dat is Jezus Christus. En die hebben jullie verraden, die hebben jullie gedood. Maar Stefanus die blijft daar niet bij, hij gaat nog meer preken. Want hij ziet dat de Zoon des Mensen aan de rechterhand van God staat. Ja, wij belijden, u heeft het net gedaan voor de preek. Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. En De Bijbel die houdt ons op een andere plaats voor. Dat God de Vader tegen zijn Zoon zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik de vijanden gezet zal hebben als een voetbank van uw voeten. En nu staat de Heer Jezus. Wat betekent dit? De Heer Jezus die gaat staan om aan Stefanus te laten zien, ik kom je te hulp. Stefanus, er zijn grenzen aan het toelaatbare. Ik, de rechtvaardige, kom u ter hulp. Om u te verdedigen tegen de haat van de wereld. Stefanus, ik ben uw houvast in leven en sterven. Ik ben uw enige troost. De Heer Jezus die gaat staan om tussen beiden te komen. De gemeente is opmerkelijk, want daar wijst de apostel in Hebreeën 7 ook op. Dat hij volkomen zalig kan maken degene die door hem tot God gaan, als hij altijd leeft om voor hen te bidden. De Heer Jezus die treedt naar voren in het gebed, hij treedt tussen beiden. Als de zondaar zijn gebeden gaat richten naar de hemel, is de Heer Jezus Christus al opgestaan om te laten zien dat hij de gebeden van die zondaar in ontvangst zal nemen. Stefanus, dat zien we straks, die gaat bidden. De Heer Jezus die gaat staan om ook straks de ziel van Stefanus, die gaat sterven, in ontvangst te nemen. De Heer Jezus die wacht niet langer. Hij gaat staan om Stefanus terzijde te gaan staan. Om als het ware, als Stefanus bij de doodsjordaan is gekomen, als hij zijn laatste adem gaat uitblazen, dat de Heer Jezus hem bij de hand kan nemen en hem door de doodsjordaan in het hemelse Sion binnen te brengen. En gemeente, en dan blijkt dat in de diepste crisis er voor een zondaar niets over moet blijven dan dat Jezus Christus de rechtvaardige, de enige troost, in leven en sterven is geworden. Hij komt ter hulp. Hij zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaag verstrooid doen zuchten. En in deze crisistijd daar kunnen ze allemaal hun haat tonen, briezen van woede en tanden knarsen. Maar hij, de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, hij komt ter hulp. Hij gaat staan. Dat, gemeente, is genade. Als je mag zien dat de Heer Jezus te hulp komt om je terzijde te staan. Als de strijd zwaar is, als het water van de zonde aan de lippen komt te staan. Je weet, je kan niet langer in de zonde leven. De zonde is zo bitter in je leven geworden. Je bent leeggemaakt van jezelf, want er is toch niks in mezelf. En je hart wordt zo getrokken naar die rechtvaardige Jezus. En dat in het donkere van de zonde, de Heilige Geest, je leert opzien. Tot Hem alleen. Als de Heilige Geest je hart en je oren gaat besnijden. Dat die bede in het hart komt en dat je gaat bidden. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof ter hulp. Ik weet niet hoe het moet. Kom ter hulp. Hebben wij nu die zaligmaker gezien? Zaligmaker voor een verloren zondaar. Gezien hoe hij als rechtvaardige op grond van zijn eigen vergoten bloed pleit voor zondaren. Gemeente, als je daar nooit iets van gezien hebt, dan ben je toch arm. Heb je toch helemaal niks. Geef het verzet nou eens op. Ken toch dat je een rechtvaardig in je leven nodig hebt. Eén ding is zeker. De hemel is gesloten voor degene die eigen gekozen wegen gaat. Zo gesloten is het voor degenen die bewuste oren sluiten, die misschien nu figuurlijk in de kerk zo met de handen voor de oren zitten van, ik hoef het niet te horen. Misschien klinkt er in je hart zo'n stem om de stem van het woord maar te overschreeuwen. Want je wil je eigen gelijk. Die stem van genade heb ik niet nodig in mijn leven. Stop, gemeente. Om de muur zo hoog dicht, hoog op te bouwen, dat je denkt de Heilige Geest buiten de deur te kunnen houden, om het zo te zeggen. Dan moet je je handen niet op je oren houden. Dan moet je je handen leren vouwen. Als er één wapen is. Gemeente, als er ruzie is, dan heb je je handen nodig om te vechten. Wat zegt nou de Heer om te strijden? Dan moet je de meest ongemakkelijke positie innemen. Gevouwen handen, en niet zomaar. Gevouwen handen op het woord van de Heer. Dat je leert capituleren. En dat je misschien voor het eerst in je leven eens gaat luisteren naar het woord van de Heer. Maanden, maanden lang hebben we de roepstemmen van de Heer gehoord. Wat hebben we ermee gedaan, gemeen? De berichten in het nieuws kwamen hoeveel mensen moesten sterven. Handen voor de oren gehouden. Ik ben gezond. En hier zien we iemand in zijn doodstrijd. Die mag opzien tot die rechtvaardige. Omdat hij al eerder in zijn leven heeft leren luisteren naar het woord. En hij heeft leren bidden. En dat zien we nu in de derde gedachte ook. Wat een uitwerking zien we gebeuren. Ja, geen mooie uitwerking. Die hoge priester en die raad, die worden weer met het verleden geconfronteerd van een paar maanden ervoor. Dat als het ware op diezelfde plek, toen de Heer Jezus Christus daar stond, de Heer Jezus één keer tegen Caiaphas en de raad ging spreken, dat hij zei in Matthäus 26, vers 64, tegen de hoge priester, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods. Met die woorden gaf de Heer Jezus Caiaphas aan, hoge priester, bekeer toch, kom van je goddeloze dwaalweg af, want ik kom op de wolken van de hemel. En nu horen ze als het ware diezelfde woorden van die opgestane Jezus de Nazarene weer. En dan breekt het los. Ze schreeuwen. Ze houden hun oren dicht. En ze slepen Stefanus de stad mee uit om hem te stenigen. En hier zien we precies weer vers 53. Jullie hebben de wet niet gehouden. De Joodse wet zegt bij ieder proces, dan moet er eerst een ondervraging zijn. Dan moet er een kort moment zijn van overlegging en dan moet er weer een ondervraging zijn. En dan pas mag er naar een overleg, mag er tot een veroordeling gekomen worden. Niks van dit alles. Ze ondervragen hem niet eens, ze hebben hem gehoord, maar ze slepen hem de stad uit om hem te stenigen. En dan komt hij buiten de stad. En Stefanus kan niet anders dan op zijn knieën vallen en zijn hart uit te storten. En dan gaat hij bidden. Heere Jezus, ontvang mijn geest. O Allerhoogste Koning, zaligmaker, die voor mij verloren Adamskind volkomen betaald heeft, met uw bloed ontvang mijn geest. Stefanus die heeft zijn houvast, zijn troost gevonden in die rechtvaardige zaligmaker, die hij mag zien in de hemel. Maar hij weet nu, hij moet sterven. Dat hij er nog niet is, want hij moet nog door die doodsjordaan van het sterven heen. Hij weet dat kan alleen als de Heer Jezus zijn geest in handen neemt de hemel in. Stefanus zou niet kunnen bidden als er geen zaligmaker voor hem zou zijn. Gemeente, deze bede, dat plaatst ons weer op Golgotha. Want daar horen we precies, dus, nou ja, komen zo nog op, dus in een verschil in het gebed, maar de aanhef. Maar het tweede deel van het gebed is bijna hetzelfde. Het is de bede die de Heer Jezus bad aan het einde van zijn aardse leven. Aan het einde van dat volbrachte werk. Dat hij de zaligmaker boog onder de wet en het recht van God. Hij heeft heel Gods wet gedragen. Hij heeft de slagen gevoeld van het storende zwaard der gerechtigheid van God dat over hem heen kwam. Hij bad diezelfde woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is die oude bede uit Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. En dit is het gemeente, het slaapgebed. Wat de Joodse ouders aan hun kinderen leren. Aan het eind van de dag als ze gaan slapen. En jongens en meisjes, jullie kennen dat gebed ook wel. Op een andere manier. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide ogen toe en dan komt het. Houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht. Dat je leven in de handen van de Heere God leert leggen. Daarom nooit gaan slapen als je niet je handen gevouwen hebt en dat je niet om zijn bewaring hebt gebeden. Maar er zit een verschil in. Zoals ik al zei, de Heere Jezus die bad tot zijn hemelse Vader. En Stefanus die bidt tot de Heere Jezus. In het Grieks die Kyrios. De almachtige, de zaligmaker van zondaar. Stefanus kan sterven. Omdat de Heere Jezus een zaligmaker is geworden. Omdat de Heere Jezus dat gebed heeft gebeden. Want aan de voeten van die zaligmaker heeft Stefanus die genade gevonden die God aan zondaar in Christus schenkt. En daar blijft het niet bij. Stefanus gaat nog een keer bidden. En met alle kracht die hier in Stefanus is, dan roept hij, en dan staat er in het Grieks, jongens en meisjes kennen die woorden al, met een stem als een megafoon. Nog één keer verheft hij zijn stem. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dat herkennen we als het eerste gebed op Golgotha. De Heer Jezus bad. En op grond van dat laatste gebed kan Stefanus dit bidden. Stefanus die beseft, sinds die mens gegeten heeft van die boom van kennis van goed en kwaad, dat de mens juist de hemelse zaken niet meer kent. Dat ze niet meer weten dat ze ieder moment hun schuld groter maken. Heere, rekenen deze zonde van het niet luisteren naar uw woord toe. Niet toe. Is dat niet stervensgenade, gemeente? Dat een zondaar niet meer zichzelf op het oog heeft. Omdat deze zondaar zijn leven in de handen van de Heere kan leggen. En dat terwijl de stenen op hem neerkomen. En dat het lichaam de klappen opvangt. En dat het hart van deze zondaar ernaar haakt. Zoals we gezongen hebben. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd. Ik haak naar Jezus. Als uw gedachte nu zou zijn dat er geen genade is als je hardnekkig en onbesneden van hart en oren bent en dat je de Heilige Geest weerstaat, als het nu op je af zou komen dat de hemel gesloten zou zijn, een inktzwarte hemel vanwege je zonde, en u kent je eigen hart, luister dan naar wat het woord zegt. Dat is nou zo opvallend. Ja, als we niet luisteren naar het woord, dat hebben we gehoord. Heilloze weg gaan we. Maar gemeente, het woord is zo opvallend. 58, vers 58b. Ze werpen hem de stad uit en stenigden hem. We zitten midden in de geschiedenis met Stefanus en er staat er... En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Snappen we het nog? Dat zinnetje. Saulus, ja, we kennen hem. Heeft de bijzondere taak gekregen om, terwijl Stefanus daar wordt gestenigd, om op een afstand de klederen van de hoge priester en van de andere priesters van het Sanhedrin te bewaren. Zet u dat eens het licht in die beden van Stefanus. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Want in feite klinkt daar, heren, bekeer die jongen. Bekeer die jongen die daar staat. En we weten het, Saulus is stilgezet. Toen het zwaard van Gods gerechtigheid bij Damascus door zijn hart ging. Dat hij bekeerd werd. En dat de Heere Jezus hem leerde luisteren. En daar geeft Paulus getuigenis van in die brief die hij naar Timotheus heeft geschreven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degenen die hem geloven zullen ten eeuwige leven. Toen Paulus dit schreef aan Timotheus, zou hij het in gedachten hebben gehad dat hij er dichtbij heeft gestaan. Dat hij mee heeft gedaan aan die steniging. Want Paulus die weet meer in zijn leven hoe hij tegen het woord van de Heere inging. Dat hij hardnekkig was, onbesneden van hart en oren. Toen wist hij het onderschrijven, ik ben de voornaamste. Maar hier zien we dat Stefanus kan gaan slapen. Kan gaan slapen onder Gods genade in Christus. Gemeente, dan komt het nu naar ons toe. Wat zal het voor u? Wat zal het voor jou? Wat zal het voor mij zijn? Tweeërlei uitwerking. Of je verhardt. Of je wederstaat de Heilige Geest. Of je buigt voor het woord van de Heer. En voor de rechtvaardig. Want het geldt voor een ieder die de Heere kent en vreest. Ze hebben op die rechtvaardige leren zien. Als je door genade biddend op hem lid zien. En dat je uit zijn mond mag horen, je gebed is verhoord. En dat je je leven mag leggen in zijn doorboorde handen. Omdat de gesloten hemel door Christus verzoeningswerk is geopend voor de zijnen. Stefanus. Oh ja, zijn ouders hadden gehoopt. Een werelds carrière. Toen ze hem die naam gaven, dat ze hoopten dat hij gelauwerd zou worden, vooraanstaand persoon zou worden. Maar door genadig en goddelijk ingrijpen heeft Stefanus die aardse verwachtingen minder geacht dan de hemelse verwachtingen. En nu op het moment dat hij ontslaapt, dat de Heere Jezus hem als het ware de hemel intrekt, dan krijgt hij iets. Hij krijgt van die staande Christus, de rechtvaardige, een kroon uitgereikt. Omdat deze Stefanus mag delen in de overwinning die de Zoon des Mensen heeft behaald. En toen kreeg zijn naam Stefanus werkelijk betekenis. U, Stefanus, u ontvangt de kroon des levens. Laat ik het in Latijn zeggen. U ontvangt de corona vitae. Niet de corona van de dood. De corona vitae. De kroon des levens. Gemeente, dan blijft het toch alleen maar over. En jongens en meisjes, misschien hebben jullie hem al geleerd. De jongeren vast en zeker. Zonder geen van de catechismes. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat me alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid. Maar gemeente, is dit nou niet de belijdenis van Stefanus? Is het nou ook niet die belijdenis van die Polycarpus? We zeggen dat wel, dat zijn de groot in de genade. Maar is dit nou ook niet de belijdenis van de kleintjes in de genade? Die niet meer op zichzelf hebben leren zien. Die de handen hebben leren vouwen. Vanwege die rechtvaardige. Vanwege die Christus. Stefanus, die kreeg uit de handen van de staande Christus de kroon des levens. Dat krijgt een ieder die hem met hart en ziel lief heeft. Die zijn hart naar hem uitgaat. Of je nou klein bent, zoals een aantal maanden terug een meisje van 5 jaar. Die mocht sterven met die woorden op haar lippen, de Heer is goed. Dat kan ook een jonge vrouw zijn. Het kan toch een ieder die niet meer op zichzelf ziet, maar alleen op Jezus Christus, de rechtvaardig. Dan steekt zo iemand het hoofd omhoog en die mag dan met al de anderen in het koninkrijk der hemelen de eerkroon dragen. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege zijn welbehagen door hem alleen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Machtige God, grote ontfermer, u opende de hemel voor een zondaar. Wat de wereld niet wilde weten, de wereld niet wil kennen, daar openbaarde u aan eentje. O Heere, wat heeft hij mogen preken, vol van uw Heilige Geest, omdat u het heeft genomen uit de Christus. En zo geeft u het aan zondaar. Zo werkt u nu nog steeds. Door zondaren leeg te maken en ze vol te gieten met de genade en de liefde in Christus. Onverdiend. Heere, wilt u, waar de duisternis van de zonde zo'n greep op ons hart kan hebben, waar de Satan het licht van het woord weg wil houden, dan het hart opheffen. Legt u als het ware maar, Heere, de hand weer onder de kin. Om zo dat we leren zien op die plaats waar u wilt dat we zien. Heere, we mogen dankbaar zijn dat we het woord hebben. Dat we keer op keer de getuigenis van het genadeverbond mogen horen. En dan preekt u tot deze verbondskinderen. En dan zijn er tweeërlei verbondskinderen. Zij die u weerstaan en die niet van uw genade willen weten. En zij die verslagen in het hart roepen om meer ontdekking. Om meer zicht op u. En werkt u dat laatste maar uit in het midden van de gemeente. Bij kinderen. Dat de kinderen maar mogen getuigen van wie u bent voor een zondaar, omdat u goed bent. Maar ook in het leven van jonge mannen en vrouwen. Van de ouderen in het midden van de gemeente. Dat uw naam verheerlijkt mag worden. Het gaat om uw eer, Heer. Werk dat uit. Dank voor wat u heeft gegeven in dit uur. In dit stille uur. En daarin vragen we ook weer om vergeving. Vergeving van de zaken die niet waren naar uw wil in luisteren. Omdat we onze oren bedekt hebben. Of niet naar uw woord willen luisteren, maar ook in het spreken. Ook uw dienaren zijn vaak zo onvoorzichtig. Om zaken te noemen. Of zaken die sowieso niet genoemd horen te worden. Bedek het met het bloed van de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons deze avond in. Bewaren, sparen ieder. Ook degene die vannacht weer naar zee gaan. Bewaren, sparen ieder. Wilt u degene bewaren die in deze week van vakantie terug hopen te komen? Misschien zijn er nog die weggaan. Ook daarin hebben we uw bewaring nodig, Heren. We hebben uw bewaring nodig in deze omstandigheden van ons land en volk. Zegen zo in ieder. Zie een gunst op ons neder. En verheerlijk uw naam. Om reden uit uzelf. Om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloof, zeg God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Vers 10 van Psalm 68 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.